dan kan ik de bordjes niet meer lezen. Dus dat is het bezwaar, maar inmiddels... Maar het boek wordt steeds dikker. Oh, het is je iPad. Het is een blauw boekje geworden. Is dat het nieuwe college... Is het echt jaar? Je had eerst een kleine boekje. Heel georganiseerd.
Dames en heren, goedenavond. Het is 8:01, het is de hoogste tijd. We openen de vergadering van de commissie Samenleving. Het is vandaag 10 mei. Ik wens u allemaal een hele prettige avond ook alvast. Ik geef u ook een hartelijk welkom aan alle leden van de commissie. Aan meneer Struijf, die namens het college hier aanwezig is. Publieke tribune aanwezigen. En natuurlijk de ambtelijke ondersteuning die ook met raad en daad bijstaat. We hebben vandaag één afmelding en dat is van mevrouw Storm van de VVD. Zij is voor uw raad aanwezig bij de MRA-raadstafel. Dus ze zit niet op thuis op de bank, zullen we zeggen. Goede zaak. We hebben vanavond een tweetal onderwerpen op de agenda staan. En daarnaast een aantal vaste agendapunten. De twee onderwerpen, de A-stukken die erop staan, waarin u advies geeft aan de raad, zijn de ontwerpbegroting 2023 tot 2025 gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen. En de begroting 2023 gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, RMC-regio Zuid-Kennemerland en Eimond. En een collegebesluit is geagendeerd op verzoek van HBB, een C-stuk, regionale corona impact monitor editie maart 2022. Stemt u allen in met deze agenda? Ja. Dan stel ik hierbij de agenda vast. Agenda punt 2 is het spreekrecht. Er zijn geen insprekers vandaag, dus die kunnen we snel overslaan. Dan gaan we naar de A-stukken. Agenda punt 3, ontwerpbegroting 2023 tot 2025, gemeenschappelijke regeling beschermd, orgaan beschermd wonen. De regio's Zuid-Kennemerland, Eimond en Haarlemmermeer hebben besloten om per 1 januari 2023 samen te werken in een gemeenschappelijk orgaan rondom de doorcentralisatie beschermd wonen. U heeft de ontwerpbegroting 2023 tot 2025 voor het gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen ontvangen. U adviseert hierover de raad over de zienswijze op die ontwerpbegroting zoals deze door het college voor u is voorbereid. We bespreken het in maximaal 2 termijnen. We beginnen met de eerste termijn. Kunt u alvast een schot voor de boeg nemen op uw standpunt, eventueel andere fracties bevragen of de wethouder nog een vraag stellen om verheldering. Wie kan ik hiervoor? Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, hartelijk dank voor de snelle aanlevering van de antwoorden op de door GroenLinks gestelde vragen. Want we hebben ze pas vrijdag gesteld in verband met vakantie. Maar de antwoorden die waren er rap. Ik geloof maandag al of dinsdagochtend of vanochtend. Dus dank daarvoor nogmaals. Als ik kijk naar de... Ik ga even op de beantwoording in, voorzitter. Is dat goed? Als ik kijk naar de antwoorden, dan... begrijpen wij heel goed het antwoord op vraag 1. Wij begrijpen heel goed het antwoord op vraag 2, heel helder. We begrijpen heel goed het antwoord op vraag 4, evenals het antwoord op vraag 5. Maar ik sla dus één vraag over en dat is vraag 3. En daar heb ik nog twee aanvullende vragen over. Wat ons niet helemaal duidelijk is, wethouder, is of de huidige cliënten, nu dus in Haarlem, of die huidige cliënten, die straks dus historische cliënten genoemd gaan worden, of die in de huidige situatie vanuit de WMO bekostigd worden. En verandert dat dan straks? Dat is de eerste vraag, want dat is ons niet helemaal duidelijk. Wat nu WLZ is en wat WMO-bekostiging is. Dus daar meer duidelijkheid over heel graag. En de tweede vraag die daarmee min of meer verband houdt, want dat maakt het zo lekker inzichtelijk. Kunt u toelichten hoe de bekostiging nou verloopt van die 8 bewoners bij de watertoren? Voor de nieuwe mensen misschien niet helemaal duidelijk, maar bij de watertoren is een complex in gebruik genomen waar 8 mensen beschermd wonen, ingevestigd zijn. Nou, wij zouden graag willen weten of die 8 mensen nou onder de WMO vallen of onder de wet langdurige zorg, de zorgkantoor, of dat het een fluidum is, kan ik me ook voorstellen, dat die eerst niet één zitten en dan na verloop van tijd toch blijken zo langdurig te zijn dat ze onder de wet langdurige zorg komen te vervallen. Ik stel die vraag omdat het daarmee voor ons in ieder geval heel duidelijk kan worden wat nou precies het onderscheid is. Dus ik weet het in theorie allemaal wel hoor, maar door zo'n concrete casus wordt dat misschien nog duidelijker. Wat nou het onderscheid is tussen het beschermd wonen onder de, vanuit de WMO. En dat zijn er maar 3, heb ik begrepen uit een antwoord dat aan D66 gegeven is. Dat zijn er in Heemstede maar 3. En de bekostiging, waar wij verder geen zorgen over hebben, want die vallen onder de WLZ. Maar hoe zit het dus concreet met die bewoners, die 8 bewoners bij de watertoren? Dus dat is de tweede vraag. En dan is er nog een aanvullende vraag. Even kijken. En dat is een vraag die, die is aanvullend op wat al aan antwoorden gegeven is hoor, op deze vraag. En dat gaat om de begroting. En daar treffen we aan op pagina 15. Dat de formatie over 10 jaar. Er wordt een tabel gegeven van 2023 en een van 2000, nou 10 jaar verder. Waarom is nou over 10 jaar de formatie van een case manager en van een regionaal ondersteuner op 0 gesteld? En die van een toegangsexpert op 1/3 van de kosten. Dus vast een redenering voor waarom dat zo is. Maar wij kunnen het uit de toelichting bij die begroting niet lezen. Dus ik vraag het u nu. Dit was het, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van Heijden. Ik heb een twijfel over uw tweede vraag, want dat vind ik een vrij specifieke vraag op casusniveau, die wellicht een beetje schuurt met privacy. En wellicht is het verstandig om op, nou ja goed, ik geef het ook even aan de wethouder en die daar even kritisch naar te kijken. Verder nog vragen of alvast een schot voor de boeg, dat mag ook. Of u wilt even de antwoorden afwachten van mevrouw Van Heijden, kan ik mij ook voorstellen. Ja, dan gaan wij in al deze stilte die er nu heerst over naar meneer Struijf voor de beantwoording.
Ja. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Van Heijden, ook bedankt voor de vraag, want dat is denk ik voor iedereen inzichtelijk. Want waar hebben we het nu eigenlijk over? We hebben nou, op dit moment 3 cliënten uit Heemstede in de beschermd wonen. Maar in 2018 waren dat er 11, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus dat kan fluctueren. De bedoeling is dat het CIZ straks alle cliënten die nu bij beschermd wonen, onderdak vinden, dat die opnieuw bekeken gaan worden. Dan is het langdurig intensieve zorg, dan gaan ze over naar de WLZ. En als het tijdelijk is, kans op herstel, et cetera, komen ze in beschermd wonen trajecten. Het is dus de bedoeling dat de cliënten die in beschermd wonen, die dan onder de WMO vallen, dat die doorgroeien en ook zelfstandig gaan wonen zonder begeleiding. Het is dus een tijdelijke voorziening, zo moet je dat zien. momenteel Momenteel is het zo dat ze onder de WMO vallen. Het is een gemeentelijke taak, alleen die hebben wij in de regio ondergebracht bij de gemeente Haarlem, die dat voor ons doet. Zij zijn centrumgemeente, krijgen ook de financiën direct. En dat gaat dus, de komende jaren gaat dat veranderen. Hoewel dat niet echt makkelijk is om aan te geven, omdat het woonplaatsbeginsel, en dat is een belangrijk criterium, omdat je betaalt voor de mensen die uit jouw gemeente afkomstig zijn. Maar wanneer komen ze bij jouw gemeente, uit jouw gemeente? Is dat ook als ze al 5 jaar in Haarlem hebben gewoond in een opvangsituatie? Nou, dus dat is best wel een ingewikkeld vraagstuk. Maar die is uitgesteld. En dat uitstel maakt het best wel lastig. Betekent dus ook dat vooralsnog de financiën nog steeds via Haarlem lopen. Want ze blijft centrumgemeente, krijgen nog steeds de financiën van het Rijk. Nu even dat verschil. Alle cliënten vallen nu onder de WMO. En ze worden opnieuw geïndiceerd en er wordt gekeken, is het structureel en intensieve ondersteuning nodig? En dan kunt u zelf invullen of dat al of niet van toepassing is voor de watertoren. Ik ga daar verder niet op in, want dat is inderdaad, dat is niet echt netjes. Maar als de langdurige zorg, gaan ze onder de WLZ vallen, wet langdurige zorg. Dan heb ik eigenlijk, de regiomanager had u nog een vraag over.
Als we eerst even de wethouder zijn verhaal af laten maken, dan gaan we zo door.
De bedoeling is dat we na een jaar of 10 voldoende ervaring hebben opgedaan om zoveel mogelijk lokaal alle cliënten plek te weten te vinden.
Mijn excuus, wethouder, ik drukte de knop van mevrouw van der Heijden uit vanaf deze externe positie. Dat kan kennelijk, maar dan knip ik u dus ook even af. Mijn excuus. Gaat u door.
Het deed me even denken aan de winkel van vroeger.
Ik heb wel weer wat
geleerd. Als je dan achter zat en iemand kwam door de deur, dan ging er zo'n belletje af. En als je dan te goede trouw was of op bezoek kwam, dan riep je, blijf maar. Ja. Nou ja, goed, dat was toen. De regiomanager. De bedoeling is, die gaat nu ondersteunen. Want die heeft ook veel ervaring bij de huidige cliënten. En die gaat alle regiogemeenten ondersteunen. Bij allerlei lokale vraagstukken. Na verloop van tijd, over een jaar of 10, wordt er verondersteld dat dat niet meer nodig is en dat iedere gemeente voldoende expertise heeft om het zelf aan te kunnen. Dat is de gedachte erachter. Volgens mij heb ik dan uw vragen beantwoord.
Mevrouw van der Heijden, kunt u dat in de microfoon, want anders dan is het alleen maar gemompel ergens in de verte
op
de band.
Dat is niet goed. Ik noemde er 3, dacht ik. De regiomanager, case manager en wat was de derde? Ik heb er 3. Juist, dank. Ja.
Ik had het dus net over de regionaal ondersteuner voor de toegang. Dat die expertise overgaan wordt. Regiomanager, de bedoeling is dat er steeds meer lokaal wordt georganiseerd. Dus dat er ook die regiomanager minder tijd nodig zal hebben. Het aantal case managers, dat is mij niet helemaal duidelijk, dat worden er minder. En dat heeft natuurlijk te maken met dat we verwachten dat we met preventie en snelle interventie, dat we natuurlijk minder cliënten gaan krijgen. Want dat is nou net de opzet van deze wet. Dat er minder mensen langdurig in die GGZ-zorg terechtkomen, dat ze gewoon onderdeel worden van onze samenleving. En dat ze dat zelfstandig kunnen. Dat is nou net de bedoeling van deze wet. Vandaar ook dat ze gezegd hebben, er zijn ook cliënten die langdurig die ondersteuning nodig zullen hebben. Dat moeten we niet bij een gemeente neerleggen. Dat moeten we vanuit de WLZ gaan bekostigen.
Mevrouw van der Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Struijf, wethouder, ik had het wel ongeveer zo begrepen, maar die herindicering, staat dat nou ergens in het stuk? Heb ik dat daar overheen gelezen? Ze worden dus allemaal opnieuw, bekeken klinkt zo rot, ze hebben geïndiceerd. Ze worden allemaal opnieuw geïndiceerd. Ja. Staat dat nou ergens?
Meneer Struijf.
Nou, dat zou... Dat staat waarschijnlijk in de beleidsnota die al eerder verschenen is. Het kan ook de verwervingsstrategie zijn geweest. In dit stuk zou ik het niet zo kunnen zeggen, maar dat is wel de werkwijze.
Mevrouw Van Heijden. Maar dan wordt het voor mij wel iets duidelijker. Daar zocht ik nu juist naar. Ze vallen nu allemaal onder de WMO. Straks is de bedoeling dat er een uitsplitsing gaat komen van een gedeelte wat direct onder de... het zorgkantoor gaat vallen en een gedeelte wat onder de WMO blijft. Die historische cliënten hebben we het over, hè? Maar omdat ik dat nergens gelezen heb, dat die indicatie opnieuw gaat plaatsvinden, kon ik het niet begrijpen hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Maar het kan heel goed zijn dat wij dat afgelopen december, want toen hebben we al gesproken over die verwervingsstrategie en ook over het beschermd wonen als zodanig, dat het toen in een van de stukken gestaan heeft. Maar dat was toen een enorme bias aan stukken. En ik heb dat gisteren nog eens even opgezocht, maar kwam dit niet tegen. Dus als ik het nou samenvat, als ik het goed begrepen heb, wethouder, zal het zo zijn dat er een herindicering plaatsvindt in de loop van dit jaar van alle beschermd wonen cliënten die nu allemaal onder de WMO vallen. En dat daarna een uitsplitsing zal plaatsvinden van een gedeelte dat dusdanig ernstig langdurig beschouwd moet worden, dat die onder de WLZ gaan vallen. En dat een ander deel onder de WMO blijft vallen. En dan ga ik het zo langzamerhand begrijpen, want ik miste gewoon die schakel, die... Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, dat dat voor mij niet duidelijk was.
Nee, ik ben blij dat het...
Meneer Struijf.
Ik ben blij dat het u duidelijk is. Misschien helpt het als ik ook nog wat getallen noem.
Ja, zeker.
Landelijk verwachten ze dat er een uitstroompercentage zal zijn, dus van de beschermd wonen naar de WLZ, van de WMO naar de WLZ, van 26,2%. Ja, dat stond ook in de stukken. Maar dat is het nadeel als je dingen onthoudt. En dan, maar goed. Het gaat om 906 cliënten in 2018. Nou, en ze verwachten ongeveer dat er zo'n twee in de hele regio, hè, dus dat is ook met Eimond zit daarbij. En ze verwachten dat er ongeveer 206 richting de WLZ zullen stromen. Maar dat is een verwachting en dat was 2018 en we zijn inmiddels in 2021. Dus, maar dat geeft even de orde van grootte waar we het over hebben.
Geeft het aan. Dames en heren, mevrouw Van Heijden,
ja, nog
het
één
zijn
door,
nogal technische vragen. Ik
nee,
wil
ja,
ook
nee,
meegeven
ik vond
dat
dit niet technisch hoor, dit is buitengewoon inhoudelijk naar mijn smaak.
Nou, dit zijn wel behoorlijk technische vragen die zou ik u toch willen aangeven dat dit verstandig is om zeker als het zo diepgaand over de materie is om wellicht het vooraf alvast mee te geven. Mevrouw Van der Heijden, u heeft nog een aanvullende vraag of heeft u nog een opmerking?
Nou ja, ik bestrijd dat het technisch is. Ik bestrijd ook dat het diepgaand is, want het is volgens mij helemaal niet. Het gaat om een hele verduidelijking nu van wat er gaat gebeuren met alle cliënten beschermd wonen, de huidige cliënten beschermd wonen, wat daarmee gaat gebeuren. Nou, daar gaat dus 26% van is de schatting straks onder de WLZ vallen en de rest gaat onder de WMO vallen. Dit betekent dus een verlichting voor het de financiële inzet vanuit de WMO. Zo beluister ik dat.
Meneer Struijf.
Ja, dan moet ik u helaas ook teleurstellen dat natuurlijk opnieuw gekeken gaat worden van de financiën. De bijdrage vanuit het Rijk voor WMO zal na vanand ook zakken. En dus op het moment dat ze overgaan naar de WLZ krijgen we natuurlijk in financiële gezin natuurlijk ook minder grote bijdrage. Of zich dat helemaal één op één uit, dat weet ik niet. Of dat, want het zijn natuurlijk heel veel factoren die meespelen als het gaat om de uitkering van het Rijk. Maar er wordt natuurlijk wel weer ook naar herfinanciering gekeken. Dus het is geen voordeel. Maar dat betekent wel dat we zeker de komende jaren zullen moeten inzetten op dat innovatie, hè, vernieuwen en op preventie. En mensen met een brede toegang kijken van hoe kunnen we mensen het beste ondersteunen. En dat we die ondersteuning zo laagdrempelig mogen, zo dichtbij mogelijk bij de cliënt en het netwerk van de cliënt. En alleen als het echt niet anders kan, dat we naar een regionale voorziening kijken. Dat is echt heel ingewikkeld.
Dank u wel, meneer Struif. Volgens mij hebben we zo... Oh, meneer Boddema, u heeft nog een toevoeging hierop. Of, ja, wilt, klein, u kleine, weer, of wilt u rustig zo de tweede termijn in hobbelen? Mag ook.
Kan ook wel de tweede termijn, hoor, denk ik.
Ja?
Maar ik wil in ieder geval mevrouw Thea van der Heijden danken voor de vraag van GroenLinks. Daar zijn wij als CVD heel erg blij mee. Vooral de nieuwe fractieleden, want voor ons is het toch een taai dossier om even zomaar in te komen. Vandaar ook mijn vraag die ik nu nog even wil stellen. Kunt u iets uitleggen over de situatie in Heemstede? Door de vraag van D66 kwamen op getal van 3 personen, maar wij denken toch dat er wat meer personen zijn. Kunt u gewoon in het algemeen vertellen wat de situatie in Heemstede is en hoeveel inwoners het over hebben?
Meneer Struif.
Ja, het is dus een beetje ingewikkeld, omdat ik net al aangaf dat een aantal van onze inwoners, die zijn gewoon verhuisd naar Haarlem vanwege de zorg. Hè, dus dan wonen ze hier niet meer. Dus vandaar ook dat er, en dat is eigenlijk niet, in het verleden niet goed bijgehouden, dus we hebben geen idee hoe zich dat in het verleden heeft ontwikkeld. Maar als we gaan kijken naar de actualiteit, dan waren het er 3. Maar zoals ik net al aangaf, in 2018 waren het er 11. En als je dan gaat kijken naar maatschappelijke opvang, zaten we ongeveer uit 15 inwoners uit Heemstede. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook de maatschappelijke opvang gedecentraliseerd zou worden. Maar dat zou heel erg complex en ingewikkeld worden, omdat het, dan heb je het echt over hele ingewikkelde casussen, zal ik maar zeggen. En daarvan hebben ze gezegd, dat wordt ingewikkeld. We beginnen met beschermd wonen, beschut wonen. Dus, en als je het hebt over mensen met een GGZ-achtergrond, dat gaat veel breder, dan zijn dat er natuurlijk veel, veel meer. Alleen die zijn er in allerlei soorten en maten. En dan heb je het echt over tientallen procent in de gemeente. Die ofwel op de een of andere manier ooit geestelijke ondersteuning hebben gehad, of dat nog steeds hebben, maar gewoon via therapie of wat dan ook, prima kunnen functioneren. Het is niet zo dat er maar 3 mensen in Heemstede zijn die last heeft van geestelijke gezondheid. Vraagstuk of problematiek of daar hulp of ondersteuning voor nodig heeft. Dat zijn er vele, vele meer. Maar nu gaat het echt even specifiek over het beschermd wonen. Dus dat mensen echt ergens anders moeten wonen om, om te kunnen functioneren.
Dank u wel. Dat was nog een eerste termijn... afronding, denk ik. Dan gaan we over naar de tweede termijn wel. Want ik zie niemand meer gretig kijken. Ik moet nog een vraag kwijt. In de tweede termijn komt u ofwel tot een gemeenschappelijk standpunt. Of geeft de wethouder een pluim. U geeft akkoord aan de raad. Dat mag ook. Dat hebben we allemaal graag. Wie kan ik hiervoor het woord geven? Mevrouw de Wit, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Een pluim, dat zou mooi zijn, hè? Nou, eigenlijk had ik die wel een beetje klaar liggen. Ons wordt gevraagd een zienswijze te formuleren. En ik ben heel erg blij met de voorzet die gedaan is. Omdat in die zienswijze een aantal punten wordt benoemd. Wat ook opvalt als je het stuk leest. Dat je denkt, hoe zit dat nou met die reserve? En hoe loopt dat nou? En ik denk dat dat goed verwoord is in de zienswijze zoals die bijgevoegd is. Dus wat het CDA betreft kunnen we daar een positieve pluim op meegeven.
Dan concludeer ik dat het voor het CDA in ieder geval een hamerpunt mag worden. Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Zoals gezegd, eind 21 hebben we natuurlijk al inhoudelijk gesproken over alle ontwikkelingen rond beschermd wonen. Dat is voor de nieuwe mensen natuurlijk wel goed om te weten. Want wat nu voor ligt, dat is het juridisch kader wat hoort bij al die stukken die wij al zo uitgebreid besproken hebben. Het is zo complex toch wel, dat ik dat toch nog even moest terughalen hoor. Welke stukken er nou al eerder zijn toegezonden en wat wij daarvan toen hebben gezegd en gevonden. En na discussie vonden wij het hamerstukken in afwachting van nadere inhoudelijke invulling. Dit even ter inleiding, dat klopt toch zo, hè? Er is nu een jaarlijkse cyclus afgesproken voor het voorleggen en goedkeuren van de begroting van het GO aan de verschillende gemeenteraden. Daarmee zijn de raden op een heel transparante wijze betrokken, denken wij. Geld is van het Rijk afkomstig en in principe lopen de gemeenten dus geen risico. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om geld. Uiteindelijk gaat het vooral om de inhoud. Natuurlijk is het wenselijk dat er meer lokale voorzieningen kunnen worden gerealiseerd die minder kostbaar zijn en kleinschalig. En dat zal in Heemstede, gelet op het geringe aantal, zeker het geval zijn. Wat GroenLinks betreft blijft wel de vraag wat de consequenties zijn van die geleidelijke afbouw van de Rijksbijdrage vanaf 2024. Dat zouden we eigenlijk wel scherper willen zien. Vanaf 2024 wordt de Rijksbijdrage bij stukjes neemt die af. U heeft het net zelf ook al aangegeven. Wat zijn daar nou precies de consequenties van? Dat is voor ons toch nog onvoldoende duidelijk. En dat mag wat ons betreft best wat scherper in de zienswijze terechtkomen. Maar verder denk ik, zijn wij ook, net zoals CDA, akkoord met de zienswijze zoals die nu geformuleerd is. Met misschien deze aanvulling er nog bij. En dan is het prima zo, hamerstuk.
Ja, dat geeft enige. Daarmee opent u eigenlijk het debat, denk ik, met vooral uw mede-commissieleden eigenlijk. En misschien is dat ook nog wel impliciet een beetje een vraag naar de wethouder om hoe zich dat verhoudt eigenlijk. En hoe de wethouder er tegenover daarnaar kijkt. Want het is natuurlijk ook een vooruitblik. U heeft het over 2024, de ontwerpbegroting. Die loopt weliswaar langer door. Ik zie de wethouder denken. Ik kan hem ook nog even een klein moment geven tot overpeinzing. Dan ga ik alvast de andere commissieleden langs. Ja? Nou, wat u wil. Zal ik u even het woord. Misschien is dat handig, want dan kunt u misschien beter dat gesprek ook met elkaar nog aangaan naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Van Heijden. Meneer Struijf.
Het doel van de wet is dus dat mensen sneller van intramuraal naar extramuraal, dus gewoon naar huis gaan. Dus niet meer in een opvangachtige setting komen. Die extramuralisering. En dat is ook stukken goedkoper. Voorwaarde daarvoor is natuurlijk dat je daar ook geschikte huisvesting voor hebt. Zodat mensen kunnen uitstromen en zelfstandig kunnen gaan wonen. En dat is natuurlijk waar het Rijk op vooruit kijkt. Die kijkt dan vooruit en denkt van nou ja, net als met de jeugdzorg was dat ook zo. Hè. De gemeenten kunnen dat veel beter, hebben dat in eigen hand. Dus die kunnen dat ook op termijn met minder geld. En ik denk eerlijk gezegd ook dat dat zo is. Alleen het is natuurlijk fijner om dat eerst gerealiseerd te hebben en dan pas afgerekend te worden dan dat je al van tevoren op een korting kunt rekenen. Maar goed, we gaan er ook vanuit dat het aantal cliënten afneemt. En, maar ja, het is wel, en daarom is dat vereffeningsfonds in het begin, de beginjaren, erg van belang. Omdat we moeten zien hoe dat zich uitlevelt. Je kan natuurlijk net pech hebben. Zeker als het om kleine aantallen mensen gaat. En het worden er opeens in plaats van 3 worden het er 6. Ja, dan heb je het opeens over veel geld. En dan is het wel goed dat je dat nou ja, een beetje solidair met elkaar opvangt. En dan kunnen we ervaring op doen de komende jaren. En dan in 2025, als dat vereffening weer opnieuw geëvalueerd wordt, dan kunnen we bezien hoe we daarmee verder gaan. Maar dan hebben we in ieder geval wel de ervaring in onze binnenzak.
Mevrouw Van der Heijden, u heeft een antwoord op uw vraag. U heeft net eigenlijk een beetje een discussie geopend naar uw mede-raadsleden. Terwijl u tegelijkertijd ook heeft gezegd dat het voor u ook een hamerpunt is. Dus ik vraag even aan u hoe u het verder wil behandelen. Of u nu content bent met het antwoord van de heer Struijf. Of dat u er nog iets mee wil.
Ik denk het uiteindelijk wel, want ik begrijp het wel. Het is natuurlijk een krapte op de arbeidsmarkt. En je kunt natuurlijk wel wensen dat mensen uitstromen. Maar als er niks uit te stromen valt, dan blijven ze in het beschermd wonen.
Meneer Struijf.
Precies, en daardoor blijven mensen langer in een beschermd wonensetting zitten dan strikt noodzakelijk is.
Mevrouw Van Heijden. U laat het zo. Voor u is het een hamerpunt, begrijp ik, geworden. meneer Duinker, HBB, ik moest even...
Ja. Dank u wel, voorzitter. Deze materie is natuurlijk in de vorige raad uitermate de revue gepasseerd. Er is uitvoerig over gesproken en daar hebben we heel veel informatie gedeeld. Is in heel veel raden besproken en alle raden hebben daar een goedkeuring aan gegeven. En voor mij is dit een soort uiteindelijk de technische omschrijving waar we het toen over gehad hebben. En HBB kan zich daar geheel in vinden. De financiële kaders zijn helder. De samenwerking juichen wij toe, omdat daardoor de financiële dekking beter wordt en ook de kwaliteit van de zorg beter gemonitord kan worden en bediend kan worden. Dus voor ons is het een goede zienswijze en voor ons mag het een hamerstuk zijn. We zijn wel benieuwd naar de innovaties die hieruit komen.
Dank u wel. Zal ik gewoon even op de linkerflank blijven, meneer Meerhof, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Aansluitend bij voorgaande vragen en opmerkingen, gezien het feit dat er niet al te veel risico's zijn, dat er al in de zienswijze opmerkingen worden gemaakt over de grens van de reserve, hebben we verder geen toevoegingen en is dat ons betreft een hamerstuk.
Dank u wel. Ga ik over naar meneer Bonnema van de VVD.
Ja, voor ons is het ook een hamerstuk. Ik kan kort houden eigenlijk. Dus ik kan zo door naar de raad.
En mevrouw Derks, D66.
Yes, nou wij zijn zeer content met het voorstel voor de zienswijze zoals dat aan ons is gedaan. En kan wat ons wat dat betreft dus ook een hamerstuk zijn.
Dank u wel. Dan concludeer ik volgens mij dat we het allemaal voldoende hebben besproken en dat de commissie met een positieve pluim heb ik van het CDA in ieder geval meegekregen. Dus die schrijven we op. Maar in ieder geval met een hamerstuk door kan naar de gemeenteraad eind deze maand. Dan gaan wij door naar agenda punt 4. De zienswijze begroting 2023. Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. RMC regio Zuid-Kennemerland en Eemond. Heemstede neemt samen met de gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede. Dat is lijkt vrij logisch. Velzen en Zandvoort deel aan de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten RMC regio Zuid-Kennemerland en Eemond. U heeft de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ontvangen. En u adviseert de raad over het geven van een positieve zienswijze op die ontwerpbegroting. We gaan het weer doen in twee termijnen. De eerste termijn mag u alvast een voorschot nemen of nog een laatste vraag stellen aan de wethouder of aan elkaar. Of u mag het eigenlijk best vrij invullen. Wie kan ik daarvoor alvast het woord geven? U kijkt mij niet aan, vragend. Nee, toch wel. Meneer Zijnenburg, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste bedankt voor het stuk en de zienswijze. Ik moet zeggen, ik vond het best wel een moeilijk stuk om te lezen, want er wordt ons gevraagd ergens geld voor te geven en ik zie wat tabelletjes en wat cijfertjes. Maar ik kan er niet echt uitlezen, wordt dit geld nou goed besteed en doen we de dingen goed? Wat is nou het effect, wat is precies het beleid, wat doen ze precies? Dus daar, ja, als je weer zo'n mooie toelichting als net zou kunnen geven over wat het misschien wat inhoudelijker is en wat ze precies doen, zou ik erg blij zijn. En verder nog, wat me ook opviel was in het raadsvoorstel, las ik een bedrag bij Heemstede van 85.200 en 91.000. En als ik perceel 1 en 2 bij elkaar optel, kom ik er wel. Maar als ik perceel 3 er ook bij optel, dan kom ik wat hoger uit. Ik weet niet of daar het bewust is. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, als ik ze bij elkaar optel, dan kom ik volgens mij op 117.000 uit. Plus minus. Maar in de ontwerpbegroting staat ook nog Heemstede bij perceel 3 met 910 en met een bedrag. In ieder geval, hoe klopt dat? Hoe zit dat precies?
Goed, dank u wel. Verder nog vragen? Meneer Meerhof, Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Eigenlijk aansluitend bij de vraag van D66 hierover. Wij hadden dezelfde gedachte. Besteden we dit geld nu goed en daar waar er meer geld wordt uitgetrokken, worden er ook doelstellingen genoemd. Maar die doelstellingen zijn wel erg algemeen. Waardoor wij de vraag hebben of dat misschien wat resultaatgerichter geformuleerd kan worden. Misschien een voorbeeld om ook aan de collega's duidelijk te maken wat ik bedoel met wat algemenere doelstellingen. Er staat zoiets als vermindering van de herplaatste verzuimers of versnelling van de terugstroom in het onderwijs. Als we ergens extra geld voor uittrekken, dat zijn allemaal doelen die ik steun en die wij steunen. Is het mogelijk om daar een concretere doelstelling, een resultaatgerichte doelstelling bij te formuleren? Dat is onze vraag.
Dank u wel. Verder zie ik geen vragende gezichten meer. Meneer Struif.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is misschien goed om aan te geven dat dit een begroting is en niet een jaarverslag. Een jaarverslag wordt meestal ook inhoudelijk ingegaan op van, nou ja, wat is er allemaal bereikt en wat hebben we niet gehaald en wat hebben we wel gedaan. Dat het een vrij technisch stuk is, dat klopt. Er worden ook veel afkortingen gebruikt. Dat zou je ook nog iets wel van kunnen vinden in zienswijze, hè, van misschien dat. Maar goed, maar ik begrijp dat als je niet in de materie zit, zoals als je dat voor het eerst tegenaan loopt, dat het best wel ingewikkeld lezen. De begroting op zich is vrij standaard. Het is eigenlijk hetzelfde als voorgaande jaren. Er worden ook dezelfde taken, dezelfde doelen zijn er. Algemeen doel, die worden ook weer vertaald in convenanten en afspraken met onderwijsinstellingen. Hè. Dus dat zit daar weer onder. En in het jaarverslag wordt daar natuurlijk verantwoording over afgelegd, over de inhoud. Dus kunnen de doelstellingen scherper. De algemene doelstelling is vermindering van 10% bijvoorbeeld. Als het gaat over vroegtijdig school verlaten. Startkwalificaties, daar is de doelstelling 100%. Ieder kind moet gewoon met een startkwalificatie van school komen. Hè, boven de. Dus dat zijn de doelstellingen. En dan over de begroting zelf. U had een vraag over, ja, als ik die getallen bij elkaar optel, dan klopt dat niet. Zeker als ik ook perceel 3 er nog bij in aanmerking neem, dan komt omdat perceel 1 en 2, die worden, moet ik dat goed zeggen? Ja, die worden bij elkaar, daar is van tevoren wordt dat begroot op basis van aantal leerlingen. En als daar is een normjaar voor en als dat dan lager is, in het actuele jaar, dan wordt dat naar beneden, wordt het bijgesteld. Dus er zit een verrekeningsmechanisme in. Dus vandaar dat je een begroting hebt, een subsidie eigenlijk, en een definitieve subsidie. Daar wordt het in verrekend. Dus daar zit één verschil in. Perceel 3 wordt apart berekend. Dat heeft namelijk te maken met het aantal trajecten. Dat gaat over, in de regio, ik meen ongeveer 60 trajecten. Daar wordt soms wel en soms niet ESF-subsidie voor gegeven. Maar omdat dat voor een specifieke doelgroep, studenten of leerlingen, erg belangrijk is om op een praktische wijze toch een startkwalificatie te vinden wij het toch belangrijk om daarin te investeren. En hebben we ook gezegd van nou, die trajecten, als er leerlingen zijn uit een bepaalde gemeente, worden die door de gemeente zelf betaald. Dus als we geen leerlingen hebben, het zijn vrij dure trajecten. Dan wordt er ook niet betaald. En dat vindt onder andere, die verrekening vindt plaats ook via Spaar en Werkt. Die zijn leerwerkbedrijf, als het ware. Het risico, zij brengen gewoon het bedrag wat het kost in rekening. En als de ESF-subsidie wordt toegekend, en volgens mij is dat dit jaar ook weer gebeurd, dan worden de prijs van het traject worden lager. Worden naar beneden bijgesteld. Dus perceel 1 en 2 die kunt u bij elkaar optellen. Even rekening houden met die afrekening. En perceel 3 die is. Dat gaat per leerling.
Dank u wel. Kunt u met het antwoord uit de voeten? Volgens mij wel. Ik krijg de indruk van wel. Dan kunnen we denk ik ook over naar de tweede termijn. U geeft een advies aan de raad. Geef daarmee aan of u het nog wil bespreken of dat u het af wil hameren direct. Ik zag meneer Duinker, HBB, als eerste zijn vinger opsteken.
Dank je voorzitter, maar meer als laatste. Ik had nog iets van het eerste naar mij.
Oh, nou, dan ja, moet u snel zijn.
Ja, leuk, heel snel. Nou, de wethouder en ik die hebben in het verleden wel eens een discussie gehad over indexering. En toen ging je over een te hoge indexering. Ik zie hier een indexering van 1,4 staan. En gelet op de inflatie die nu gierend de pan uitreist, gaan we daar problemen mee krijgen?
Meneer Struijf.
Nou, dat zou kunnen. Maar dan gaat, dan zit het voornamelijk in die trajecten die ik net beschreef, richting Spaarne werkt. Nou ja, dat moeten we zien in de afrekening wat dat tot gevolg heeft. De belangrijkste kosten zijn personeelskosten. Dus dan ben je meer afhankelijk van de CAO. Er zit ook wel een automatiseringssysteem in, maar het belangrijkste is personeelslast.
Meneer Duinker.
Ja, die is helder. Maar we hebben dus wel een financieel risico nu. Of is het afgedekt? Want dat haal ik er niet uit.
Meneer Struijf.
Nou, dat zou ik zo niet durven zeggen of dat risico bij ons ligt of bij in dit geval Spaarne werkt of andere instellingen. Ja, het is een gemeenschappelijke regeling, hè? Dus uiteindelijk zijn wij natuurlijk daarvoor verantwoordelijk als het tekort geld is. Maar dat zullen we in het jaar, jaarrekening terug moeten zien. Wat daar het resultaat van is. En als er eerder alarmbellen afgaan over van het giert de pan uit, ja, dan komen we daarmee terug. Het is gewoon gebaseerd op de medewerkers zijn in dienst van de gemeente Haarlem, dus gewoon hun kritiek als het gaat om salarisverhoging, et cetera. Dus het is geen extern bureau of zo die opeens met hoge facturen komt.
Dank u wel. Dan gaan we de tweede poging voor de tweede termijn aanvangen. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Meerhof, Partij van de Arbeid.
Dank u wel. De gestelde vragen, de antwoorden geven geen aanleiding tot bedenkingen van onze kant. Dus onze zienswijze is positief. Wat ons betreft is het een hamerstuk.
Dank u wel. Ik zag daarna mevrouw Abswoude, HBB.
Ja, voorzitter, wat HBB betreft is het zienstuk ook akkoord.
Dank u wel. Ik neem aan dat u daarmee ook het hamerstuk bedoelt. Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft ook een hamerstuk. Vond fijn dat naar aanleiding van een vraag van, ik geloof D66, hè, dat er nog even een jaarverslag bij gedaan was. Het geeft altijd wat meer body. En in het jaarverslag staat in de kleine lettertjes, ik heb net even wat groter gemaakt, toen kon ik het lezen, toch iets over corona, hè, dat gewoon dat dit jaarverslag van de afgelopen anderhalf jaar, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel door de corona-problemen, maar dat staat heel duidelijk in de kleine lettertjes. Dus fijn dat dat erbij zat. Misschien een idee om dat de volgende keer weer zo te doen.
Dank u wel. Altijd goed om de kleine lettertjes te lezen. Merken we maar weer. Mevrouw de Wit, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons is het ook een hamerstuk.
Dank u wel. Meneer Zijnenburg, D66.
Ja, bedankt voorzitter. Voor ons is het ook een hamerstuk.
En dan zijn we bij meneer Bonnema,
ja,
VVD.
Voor ons is het een tweede pluim en daarmee ook een hamerstuk.
Nou, kijk. Kijk, daar zal meneer Struijf hartstikke blij mee zijn. Die gaat straks huppelend naar huis toe.
Ik zal het doorgeven aan de GR.
Dames en heren, op die vrolijke noot gaan we verder naar de C-stukken. Er is er één geagendeerd door HBB, de regionale Corona Impact Monitor, editie maart 2022. Het college heeft u geïnformeerd over de vijfde regionale impact, Corona Impact Monitor. En mevrouw Abswoude heeft vragen daarover gesteld. Kan ik u het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben het stuk ontvangen en het was een interessant stuk om te lezen. Dank daarvoor. De regionale impact monitor die gebruiken wij natuurlijk om te monitoren hoe het tijdens corona is gegaan. En wij hebben gelezen dat in Heemstede een stijgingpercentage van jeugdhulp is van 11%. Dat er bij de jeugd depressieve klachten zijn die gestegen zijn van 23% naar 32%. Online pesten van 5% naar 11%. En eenzaamheid van 14% naar 30%. Wij vinden dit een zorgelijke zaak En we vragen ons dan ook af, wat gaan we doen met deze getallen? En hoe gaan we dit aanpakken met de jeugd?
Dank u wel. Meneer Struif.
Ja, we hebben de lokale gezondheidsbeleid. Daarin zit onder andere, daar hebben we een aantal speerpunten benoemd. En een paar jaar geleden was pesten. Daar scoren wij relatief hoog als het gaat om heemsteden. Was daar onderdeel van en dat programma loopt nog steeds door. We zijn ook in overleg met de onderwijsinstellingen. Want we hebben ook nog de zogenaamde NPO-gelden. Hè, van hoe kunnen wij daar iets nuttigs voor doen om achterstanden weg te nemen. En dat kan ook verder gaan dan alleen leerachterstanden. Dat kan ook gaan over emotionele en cognitieve en allerlei andere vaardigheden. Hè. Dus hoe ga je met elkaar om? Wat zijn normen, waarden? Hoe kan je met elkaar samenwerken? Dat soort dingen. En daar hebben we nauw contact mee met het onderwijs. Dat is één. Het tweede is dat de GGZ-instellingen, de jeugdhulp, ja, die hebben natuurlijk die stijging ook meegemaakt. Het aantal meldingen veilig thuis, om maar eens wat te noemen, dat is weer juist wat meegevallen. Maar de jeugdzorg, het aantal cliënten, het aantal vragen neemt niet voor niks toe. Nou, en ook tijdens coronatijd is dat natuurlijk toegenomen. Nou, en daar moeten we met z'n allen een antwoord op zien te vinden. Het is een algemeen bekend probleem. En de weerbaarheid, hè, van jongeren en jeugd, is het iets wat blijvends is, die achterstand of die depressiviteit, of iets wat tijdelijks is en weer snel herstelt, dat moeten we nog afwachten. De eerste tekenen zijn dat jongeren erg flexibel zijn. Dus ook in dat opzicht, ja, het was natuurlijk niet leuk en we zijn depressief. Maar ze zijn gelukkig ook, ja, maar we zijn gelukkig ook in staat om dat weer snel achter zich te laten en weer de draad op te pakken. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar daar hebben we jeugdzorg voor die daar strak op zit. En ook die samenwerking met die scholen. We hebben natuurlijk ook nog het project 1 tegen eenzaamheid. En die richt zich natuurlijk niet alleen op jongeren, maar die richt zich ook op jongeren. Vooral jongeren die wat alleen thuis blijven zitten, zou ik maar zeggen. Dus het is een brede aanpak vanuit allerlei beleidslijnen. Lokaal gezondheidsbeleid, WMO-beleid, welzijnsbeleid, onderwijs, die daar allemaal alert op zijn. En we hebben er ook financiële middelen voor. Om daar extra in te kunnen zetten.
Ja, dank u wel voor dit mooie, duidelijke antwoord.
Daar sluit ik me dan bij aan, dank u wel. Ik zag meneer Meerhof, u wilt een aanvullende vraag stellen.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, HBB, voor de vragen. Eigenlijk heb ik een vraag, als dat mag, aan de commissieleden. Dit is een document waarin het gaat over de impact van corona. En op een gegeven moment dan zal corona in de manier waarop we er nu over praten niet meer zo'n rol van betekenis spelen. Maar in de wereld van de leerling is corona misschien wat minder belangrijk geworden. Maar is daar een oorlog bijgekomen? Is daar een hele andere wereld nog die ook dreigend is om weer heel andere redenen bij, waardoor ik het niet aannemelijk vind dat de problemen die nu worden beschreven zomaar straks als sneeuw voor de zon, dankjewel, zullen verdwijnen. Mijn vraag is, en het is echt bedoeld als een open vraag, en ik ben benieuwd hoe anderen daarover denken. Als we straks geen corona-impact-monitor weer hebben, hoe kunnen we dit dan monitoren? Als we met elkaar eens zijn dat dit wellicht blijvende effecten heeft onder jongeren. Ik ben benieuwd of we daar iets over kunnen afspreken of dat eigenlijk al onderdeel is van de cyclus, vraag ik als beginner. Dus vandaar mijn vraag.
Ik denk misschien dat het heel goed is om heel even de wethouder hier even op te laten reflecteren. Want ik denk dat er vanuit de portefeuille misschien al het een en ander aangeboden wordt, wat u wellicht als commissie actief, en ik krijg natuurlijk ook altijd de ontwikkelingen sociaal domein, en ik krijg ook altijd de update volgens mij vanuit Maar ik geef graag het woord even aan de wethouder, meneer Struijf.
Ja, nou, persoonlijk vond ik de coronamonitor heel inzichtelijk. Het gaf een hele duidelijke ontwikkeling weer op allerlei terreinen. Als het gaat om huisvesting, behoeften van verhuizen, noem maar op. En ik heb ook voorgesteld om ook over een tijdje weer zo'n monitor te doen. Dan zou het niet voor corona doen. Het geeft wel heel veel inzicht over van waar de behoeften liggen van onze inwoners en de problemen en de knelpunten. Nou, dat zou een idee kunnen zijn om eenzelfde meting over een tijdje weer te doen. Maar dan niet specifiek voor corona. Ja, misschien ook weer. Maar gewoon de staat van onze inwoners in de dit is MRA breed, zeg maar. En hoe zou je dat dan, hoe kan je dat dan bestendigen? Hoe zou je daar ook weer een vervolg aan kunnen besteden? We hebben natuurlijk wel een periodieke meting als het gaat over waar staat je gemeente. Maar dat gaat niet zo specifiek in op dit soort aspecten. Dat is meer een nog breder en daarmee algemener meting. Die vindt één keer in de twee jaar plaats. Ja, maar goed, je zou hem ook kunnen beperken tot alleen jeugd. Je zou hem ook kunnen beperken tot... Maar dan is het wel goed om er ook andere gemeenten bij te betrekken. Want om dit alleen voor de gemeente Heemstede te doen, dan wordt het vrij kostbaar. Ja, dus, en dan levert het ook misschien niet hetzelfde inzicht op. Dus dat is een suggestie. Ja, je zou deze monitor kunnen handhaven. Misschien wat kunnen beperken van onderwerpen. Maar dan is het denk ik wel verstandig om daar de handen voor op elkaar te krijgen in de regio. Omdat het anders wel een heel duur instrument wordt.
Dank u wel, wethouder. Meneer Meerhof heeft een vraag eigenlijk aan de commissie gesteld. Ik heb de wethouder even een toelichting laten geven van in ieder geval wat er op de achtergrond kan of speelt of mogelijk is. Ik nodig u uit om daar een reactie of een reflectie op te geven. Meneer Bonnema, VVD.
We willen de heer Meerhof danken voor dat voorstel. We vinden dat een goed idee. We hadden eigenlijk een beetje dezelfde vragen, maar dan meer op het ondernemersniveau. Hoe gaat het met ondernemers in de regio? Dus een onderzoek zouden we wel willen, maar dan wel over de algehele breedte en niet alleen maar jongeren specifiek. Dat lijkt ons ook iets te kostbaar worden. Dus een herhaling van deze monitor, dat lijkt ons dan het beste.
En dank u wel, mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onderzoeken kosten over het algemeen erg veel geld. Dus ik ben eigenlijk wel wat terughoudend in nu heel enthousiast roepen dat we van alles willen, terwijl er ook al van alles is. Ik denk dat het dan verstandig is dat we eerst met elkaar in kaart brengen welke onderzoeken kennen we, wat kunnen we daarmee en dat we dan kijken van hebben we daar extra voor nodig. Want het is natuurlijk heel makkelijk om met elkaar, met alle goede bedoelingen die we hebben, alles in kaart te willen brengen. Maar wat gaan we er dan mee doen, terwijl er al heel veel ligt? Ik denk dat we die vraag ook even aan onszelf moeten stellen.
Dank u wel, meneer Meerhof, Partij van de Arbeid.
Ik ben dat helemaal met onze collega van het CDA eens, dat we daar niet te makkelijk over moeten doen. Tegelijkertijd heeft de wethouder iets gezegd waar ik het erg mee eens ben. De uitgebreidheid van dit verslag is wel zodanig dat het daadwerkelijk inzichtelijk is. Er zijn andere monitoren. Je hebt de jeugdgezondheidsmonitor bijvoorbeeld, die iedere twee jaar een aantal cijfers produceert. Maar die zeggen niet zoveel over ontwikkeling, achtergronden, heeft een heel beperkt aantal onderwerpen. Dus ik vind het niet gek om het daar toch nog eens met elkaar over te hebben. De kosten in acht nemende.
Dank u wel. Kijk ik nog een beetje rond. Wat nog iets wil toevoegen aan? Ik wil reflecteren, mevrouw Abswoude. HBB.
Nou, ik moest als nieuw raadslid even bedenken wat ik ging zeggen. En mijn collega heeft mij even geholpen daarin. Ik wilde me graag aansluiten bij Sam, want ik vind het ook heel belangrijk inderdaad dat er wat verdieping komt bij de onderzoeken. Want ik vond dit echt een heel mooi onderzoek. En als je in het onderwijs werkt, dan weet je hoe belangrijk het is dat we ook heel goed aan de jeugd denken en wat er allemaal gebeurt. En de oorlog speelt inderdaad momenteel een grote rol in het onderwijs. Maakt heel veel indruk op de studenten en geeft heel veel zorgen. Daarnaast werd ik inderdaad ook op gewezen dat onderzoeken veel geld kosten. Dus ik sluit mij ook aan bij het CDA. En misschien kunnen we met elkaar kijken hoe we eruit komen met elkaar. om wat verdieping te zoeken in de onderzoeken en inderdaad de kosten daarmee in achting te nemen.
Wellicht is het een idee om het college te vragen om de kosten hiervan inzichtelijk te maken. Dan weet u misschien ook wat u, welke keuze u voorstaat om wellicht dit een keer te continueren. Mevrouw, meneer Zwijnenburg. D66.
Oh, ja, nu staat hij aan. Dank u wel, voorzitter. Misschien nog een aanvullende vraag, want dit is de vijfde, de eerste die ik zie. Ik ben ook heel erg benieuwd welke acties zijn gevolgd van de vorige monitoren. Welke informatie heeft echt geleid tot specifieke acties? Hè? Dus wat hebben we ermee gedaan de afgelopen tijd? Zijn ze langsgekomen en vervolgens, oké, leuk, maar we doen er niks mee? Of heeft het ook echt geleid tot een verandering of tot een aanpassing van beleid of iets? Om ook even de effectiviteit te zien van de monitor voor onszelf.
Dank u wel, meneer Struijf.
Ja, het is natuurlijk een iteratief proces. Hè? Je signaleert zaken in de samenleving. Bijvoorbeeld ondernemers die in de knel komen, die iets meer ruimte zoeken of die tegemoet moet komen als het gaat om precario, financiële zin. Dat geldt ook voor het onderwijs, waar problemen waren als het gaat om ventilatie. En dan ga je bijvoorbeeld toch een extra subsidie geven als gemeente om die ventilatie op scholen te stimuleren. Dus dat zijn nou een paar, we hebben allerlei activiteiten voor jongeren georganiseerd, digitaal. Epic Youth heette dat, geloof ik. Ik heb er niet aan meegedaan. Ik kwam niet door de ballotage op de een of andere manier. Maar ik heb begrepen dat het heel populair is, dat heel veel, dat heel veel gebruik van gemaakt is. En dat gaf toch wel, voor zover mogelijk, toch wat verlichting, in ieder geval bij een deel van onze jongeren. En die monitor, dat is ook een momentopname. Maar tegelijkertijd onderneem je ook allerlei acties, maar niet concreet naar aanleiding van zo'n monitor. Het bevestigt wel de richting waar je op bent. Bijvoorbeeld die jeugd, de games, hè, die Epic Games, die digitale games. Nou, die hebben we geïntensiveerd daardoor. Omdat we zagen, ook in een vorige monitor, dat jeugd zich erg eenzaam voelde. Nou, dat proberen we op die manier toch iets meer te stimuleren. We zijn ook met sportverenigingen in gesprek gegaan, om maar eens een voorbeeld te noemen. Om niet alleen voor de leden dingen te organiseren. Op enig moment konden er weer gesport worden, maar dat ook niet leden daar gebruik van konden maken. We hebben daar zelfs filmpjes ook van gemaakt van allerlei verschillende alternatieve vormen van sport en bewegen op bijvoorbeeld het hockeyveld of op een tennisbaan. Of op een, dus de monitor is een meting en dat is meestal ook achteraf, maar dat geeft je wel een goed beeld van of je op de goede weg bent of je nog wat moet intensiveren of wat dan ook. Maar we gaan niet wachten op een monitor voordat we iets doen. Dus dat is een beetje het. En het houdt ook niet op. Maar het geeft wel. Nogmaals, ik vond dat dit een heel goed beeld gaf. Op allerlei verschillende aspecten. Ik zou graag. Ik zou me voor kunnen stellen dat u dat op prijs zou stellen om er nog één te ontvangen. En nog een volgende. Of misschien iets minder frequent, maar één keer in het jaar. Maar de GGD doet ook onderzoeken. We hebben het EMOVO-onderzoek, maar de GGD heeft ook allerlei onderzoeken doen ze. Woon, dat is een onderzoek als het gaat om woonwensen in de omgeving. Dat zijn ook veel onderzoeken. Dus er is wel behoorlijk wat informatie voorhanden, maar dat is allemaal vanuit verschillende invalshoeken. En dit is zo mooi bij elkaar gezocht. Er zijn ook heel veel bronnen gebruikt. Het UWV, om maar eens wat te noemen. Nou, die heeft heel veel gegevens geleverd. Ja, maar dat gaan ze niet alleen doen voor de gemeente Heemstede. En dus vandaar ook eigenlijk mijn kanttekening van je zou dit kunnen doen, maar dan alleen als andere gemeenten ook meedoen. Want anders is het echt, is het nog maar de vraag of je het überhaupt voor elkaar krijgt. Nog even los van de kosten.
Dank u wel. Ik zag mevrouw Derks ook.
Dank u wel voor de toelichting hierop. Ik vind het een mooi antwoord op de vraag van mijn collega Zwijnenburg. Wat ik hier nog aan toe wil voegen is dat ik het volledig eens ben met mevrouw De Wit. Dat ik denk dat het feit dat we dit geagendeerd hebben eigenlijk genoeg zegt over wat er vaak met dit soort onderzoeken gebeurt. Namelijk dat ze worden uitgevoerd, maar dat er niet per se direct besluitvorming of acties uit volgen. En daarom zou ik ook graag zien dat we terughoudend zijn met dit soort dingen. Hoe interessant we ze ook vinden. Zeker omdat er, zoals de wethouder al zegt, een hele hoop aan input is. En ik zou eigenlijk mijn collega raadsleden mee willen geven dat ik denk dat hier ook een heel belangrijke signalerende functie voor ons in zit. En dat we ons niet alleen moeten beroepen op dit soort onderzoeken, maar dat het ook aan ons is om bij de verschillende instanties waar we mee samenwerken en bij de inwoners te peilen wat er speelt, wat er gebeurt en hoe de vlag erbij hangt. En dat kan natuurlijk ook, of dat de ondernemers zijn of de leerlingen of met z'n allen bij elkaar hebben we denk ik een hoop expertise op veel verschillende gebieden. En ik denk dat we daar niet altijd geld tegenaan hoeven gooien of onderzoeken voor nodig hebben. Het is fijn dat er onderzoeken zijn die ons inzicht bieden. Maar wat mij betreft hoeven we er daar niet nog meer extra bij te komen tegen deze financiële bijkomstigheden.
Dank u wel, meneer Meerhof, Partij van Arbeid. Ik zag u net.
Ja, maar dat neem ik dan even terug naar aanleiding van deze reactie. Ik wacht wel even.
Dames en heren, dan lijkt het wel alsof we de discussie rond hebben. Dus u heeft een vraag gesteld aan uw commissieleden eigenlijk of er behoefte is om dit te continueren. Ik krijg een beetje het gevoel dat dat, nou ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet helemaal. Dat er met name wat punten zijn ten aanzien van de kostencomponent. En dat, dus de vraag is eigenlijk, tot welke conclusie komt u zelf? Want dit is mijn conclusie, dat er niet een heel breed gedragen idee is van dit moeten we nu continueren in verband toch met kosten die fors zijn als je dit in je eentje gaat ondernemen. Maar verbeter mij gerust als u daar een andere voorstelling van heeft, hoor, van mijn conclusie.
Ik kom tot dezelfde conclusie. Ik ben desondanks blij dat we dit zo hebben besproken. Al is het maar omdat we het dan, omdat we dan ook tegen elkaar zeggen dat we bestaand onderzoek scherp in de gaten houden. Dat lijkt me ook uitstekend. En als we dan tot de conclusie komen, ook over een half jaar of over een jaar, dat dat voldoende is, dan is dat ook voldoende. En dan kan het daarna eventueel altijd nog. Dus dan trek ik dat voorstel verder in en ben ik blij met deze bespreking.
Meneer Struijf, zie ik nog een hand opsteken.
Wat
er is wat afleiding op de gang, dames
wat
en heren.
Wat ik me nog voor kan stellen, en, is dat we, want de burgemeester die zit in zo'n regionaal beraad, dat we aan haar verzoeken of er wellicht ook nog behoefte is bij andere gemeenten om dit voor te zetten. Dat dat misschien ook behulpzaam kan zijn met een eventuele inventariserend, hè? Dus.
Dank u wel. Voorzet van of het college in ieder geval zijn vinger op hoeft te missen. Een beetje het water wil voelen, hoe noem je het, in de omgeving. Meneer Meerhof.
Nou, ik zie knikkende gezichten en daar sluit ik me graag mee aan. Dus ik ben blij met dat aanbod. Ja.
Goed, dan hebben we die genoteerd. Dat we wat snuffelen in de omgeving via het college. Hoe de andere gemeentes er tegenaan kijken en wellicht dat dat toch een opening biedt. Volgens mij hebben we een mooie discussie gehad over het C-stuk en naar aanleiding van. Dan gaan we naar de overige punten. We moeten hem eerst afsluiten. We gaan naar de overige punten. Agenda punt 6, ontwikkeling en sociaal domein, inclusief Spaarne werkt. U heeft de memo sociaal domein, heeft u misschien laat ontvangen, begrijp ik. En daarin worden ook nog twee actiepunten voor erin verwerkt. Misschien wilt u daar nog een kleine toelichting op geven, omdat het wat later is binnengekomen. Dus dan probeer ik wat functioneel door te steken, ook naar agenda punt 7 namelijk. Dan valt dat misschien gelijk op zijn plek. Meneer Struijf.
Ja, misschien is het goed om even de geschiedenis van dit agenda punt met u te delen. Voorheen was het zo dat aan het eind van de commissie vanuit het college nog een aantal mededelingen kwam. En dat was prima toen het er 1, 2 of 3 waren, maar toen werden het er 5. En toen was er een verzoek uit de commissie van, goh, zou je niet kort even op papier ook even die punten aan kunnen geven? voor de commissie of tijdens de commissie. Dat is nu dus een vast agendapunt geworden en we leveren het ook schriftelijk aan. Maar het is wel de bedoeling dat het gewoon in de mededelende sfeer blijft. Hè? Dus op de commissieavond zelf. Of vlak daarvoor. Dus niet al 4 weken van tevoren, want 2 weken van tevoren. Want het gaat om kleine ontwikkelingen. U doorsteekt naar de actiepunten. Er was 1 actiepunt. Dat ging over de kostendelersnorm. Daar hadden we een antwoord op gedicht. Maar dat vond ik te uitgebreid voor dit onderwerp. Want dit gaat over kleine mededelingen. Dus daar komt een apart collegebericht over. Zodat we dat even wat beter en wat nader kunnen duiden aan u. Dat is best complex. Het andere actiepunt, dat was een toezegging van mij dat ik in het portefeuillehoudersoverleg zou agenderen of er voor de vaktherapeuten, waar een pilot is in Haarlem, althans dat gaan ze opzetten van de zomer, of wij daarbij aan zouden kunnen sluiten of dat het regio breed uitgevoerd zou kunnen worden of wat dan ook. Dat heb ik besproken in het portefeuillehoudersoverleg. En daar was eigenlijk iedereen het er wel mee eens dat het verstandiger is om eerst even te wachten over van wat gebeurt er in Haarlem. En daarvan te leren. Dat heeft iets te maken met dat het gewoon makkelijker te verwerken is. Haarlem heeft voldoende cliënten, zal ik maar zeggen, om dat ook op een goede schaal te kunnen doen. En om te zien of dat echt voor- of nadelen oplevert. Dus de meerwaarde om deel te nemen aan die pilot voor ons als Heemstede is niet zo groot. Erger nog, het zou juist het complexer en bureaucratischer en ingewikkelder maken. Hè. Dus advies was van wacht eerst even de pilot in Haarlem af en dan kunnen we vanuit die lessen kunnen we kijken of, of die ook voor de Heemstede van toepassing zijn. Dus dat was een actiepunt waar ik nog even op terug zou komen.
Dank u wel. Zijn er nog opmerkingen of vragen? Meneer Bonnema, VVD.
Een kleine korte vraag over de energietoeslag. Daar staat een klein stukje in. U heeft 80 aanvragen binnen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi inmiddels. Ook voor de inwoners, energietoeslag kan nog altijd worden aangevraagd via de website heemstede.nl, volgens mij, als ik het goed heb. Ik heb daar toch een vraag over. Ik zie ongeveer dat de helft van die aanvragen inmiddels is afgehandeld. Kunt u iets zeggen over de afhandeltermijn van zo'n aanvraag?
Dank u wel, meneer Struijf.
Nou, we doen het razendsnel. Hè. We zijn net open en we hebben al 30% afgehandeld. Dus dat gaat snel. Wat de formele afhandeltermijn is, geen idee. Dat zal iets van 13 weken zijn of zo. Maar zo lang gaan we er niet over doen. Want mensen zitten gewoon op te wachten. Dus we gaan heel snel over tot beoordeling en beschikking als dat besluit is.
Dank u wel, mevrouw de Wit, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, wethouder. Want in de krant heb ik inderdaad een heel duidelijk bericht gezien hoe je ongeveer kan uitrekenen of je in aanmerking komt. En blijkbaar heeft dat dus toch gewerkt. Dat je 80 aanvragen binnenkrijgt van mensen die eigenlijk niet bekend waren. Dus een hele positieve ontwikkeling.
Ik wil er nog 1 ding aan toevoegen. Want u heeft goed. Dank u wel, voorzitter. Excuus. Meneer Bormer heeft goede reclame gemaakt net voor digitale aanvragen. Hè. Dat kan dus, inwoners, als u luistert. Maar er zijn ook formulieren gewoon hier op het gemeentehuis of plein 1, waar u ook nog hulp kunt krijgen bij het invullen daarvan. Dus dat is misschien voor diegenen die digitaal wat minder vaardig zijn, de oplossing.
Dank u wel, mevrouw Derks. D66 zag ik nog.
Ja, ik had een hele korte vraag nog over de energietoeslag, want er is nu dus ongeveer 60% is bereikt. En ik vroeg me af wat er verder nog wordt gedaan om in de rest van het jaar de overige 40% te bereiken.
Dank u wel, meneer Struijf.
60% van de 80 aanvragen is 60% ongeveer van Heemstede en de andere van Bloemendaal. We weten natuurlijk niet hoeveel mensen er potentieel recht op hebben. Maar wat we gaan doen is, we hebben nu een algemene oproep. En we komen ook nog tegemoet aan de opmerking die mevrouw De Wit had gemaakt. Van ja, we moeten het ook wel heel helder maken en kan het ook niet op casusniveau. Nou, we pakken hem eerst ruim op voor de grote aantallen. En vervolgens gaan we aan de hand van individuele voorbeelden ook mensen die zich bijvoorbeeld hebben gemeld aan de telefoon, dit is mijn situatie, voldoe ik nu wel, voldoe ik nu niet, om die als casus, zeg, als voorbeeld te geven om andere doelgroepen ook nog te bereiken. En dus we gaan het steeds fijnmaziger aanpakken. En meneer Bornema heeft gelijk, we hebben nog tot het eind van het jaar. Hè, dus het is niet zo dat dat als morgen het geld op is, dat het dan ophoudt.
Dank u wel. Volgens mij kan ik dit agendapunt afronden. U heeft en passant nog een pluim gekregen. Ja, ik hoorde hem wel, mevrouw De Wit. Ja, nee, u zei het niet, maar we hebben het wel impliciet gehoord. Dan ronden we dat agendapunt af en dan gaan we naar de actiepuntenlijst waar we net al een beetje een voorschot op hebben genomen. U heeft een hele lijst, er staat niks voor de commissie mei, maar alles na de commissie mei. U heeft inderdaad geadviseerd is de resultaten van de pilot Haarlem af te wachten met betrekking tot die vaktherapeuten. En dan de regionale aanpak te bepalen. En het voorstel is dat actiepunten verwerken in de LTP voor september 2023. Want dat laat nog even op zich wachten, begrijp ik. Ja. Dat is er één. Dan heeft u nog het actiepunt 2104, evaluatie samen tegen eenzaamheid. Dat was er ook eentje die nog in uw memo naar voren is gekomen. Zijn mijn griffier in ieder geval, hoor. Dat zeg ik niet, maar kijk mij nu heel vragend aan. En de vraag was in welke vorm de commissie de evaluatie mag verwachten. Hij staat op juni, staat hij. 22 gepland. Ik lees ook even voor wat ik voor mijn neus heb gekregen van de griffier, hoor. Dus ik moet u zeggen dat het voor mij soms ook even duiden is wat ze precies bedoelen.
Ja, ik zal. Volgens mij is die nou juist verschoven naar september.
Ja.
En dan en zoals gebruikelijk krijgt u nauwkeurig netjes op papier. Of nou ja, digipier zal ik maar zeggen.
Het digipier. Goed. Digipier. Ja. Laat maar. Goed, we zetten hem op september en ik denk dat we hem dan ontvangt u hem en dan moet u zelf denk ik gaan bepalen hoe u dat verder wil behandelen of u daar verder iets mee wil of... Of u legt wat voor. We zetten hem op september. Goed, dames en heren, bent u dan verder akkoord met de actiepuntenlijst zoals we hem hebben afgehandeld? Goed, dan zijn we hier ook mee klaar. En dan zijn we alweer bij het laatste agendapunt. En als u snel bent, dan bent u nog meer dan op tijd voor de halve finale van het Songfestival, waarin Nederland op plek 8 deelneemt. Dus zegt u het maar. Ja, u heeft nog een half uur. We hebben, volgens de planning is over een half uur aan de beurt. Dus als u snel bent, dan kunt u op tijd op de bank plaatsnemen. Tenzij u natuurlijk een goede vraag heeft, want die gaan altijd voor. Nee? U wilt even schorsen, dat mag ook. Nee. Dan concludeer ik dat we er volgens mij dat we rond zijn voor vanavond. En dan wens ik u een hele genoeglijke avond. Dan hopen we dat Stien doorgaat naar de finales. Dan hebben we zaterdag ook nog wat te doen, geloof ik. Ja. Een goede avond, dan sluit ik hier bij de vergadering.